Zo, goedemorgen allemaal. Ik ben blij om bij jullie te zijn. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Tiel valt ook in de regio Midden, toch? Dus dat betekent dat alle tieners en kinderen morgen weer naar school gaan. Kunnen we dan nog steeds blij zijn? Of ik heb wel eens verteld, ik zit zelf in het onderwijs. En dan wordt er natuurlijk altijd gezegd van ja, jullie hebben altijd maar vakantie. Maar dat is ook pittig, want je moet iedere keer na een vakantie weer wennen, hè, dat je weer moet beginnen. En dat is morgen ook weer zo. Maar het hoort er ook wel weer bij. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, mijn zoon gaat naar de brugklas van de week. Hij vindt het heel spannend. Zijn vakantie zou hij nog wel willen verlengen. Mijn dochter, die is bijna 17, die gaat examen doen. Heeft nog helemaal geen zin om te beginnen. Maar het gaat wel beginnen. En als ik het over hen heb, dan valt het mij op als ouder, en misschien heb je er ook wel ervaring mee, dat zij vragen beginnen te stellen. En zeker hoe ouder ze worden, en mijn dochter heeft dat helemaal, ze gaan vragen stellen over de Bijbel en over God. En je merkt dat ze nadenken en dat ze er soms ook helemaal niets van snappen. Maar hoe ouder je wordt, en ik neem aan dat je ook die ervaring hebt, het is ook niet makkelijk om Jezus te volgen. Het is ook niet makkelijk om de Bijbel te lezen. Laat staan om de Bijbel te begrijpen. En Johan Olaf, ik wil eigenlijk de eerste dia even laten zien, voordat we gaan lezen. Iemand van de gemeente stuurde mij deze laatst. En ik vond hem wel interessant. Ik weet niet of je het herkent. Ja? Je wilt iets hebben bij die winkel. Maar je moet zoeken. En er staan er wel van die bordjes. Van ja, als je deze route neemt, dan is het korter. En ben je sneller bij de kassa, maar dan nog. Het is een beetje een doolhof. En wat ik dan helemaal irritant vind, ik weet niet zo goed welke IKEA hier in de buurt zit. Maar bij ons heb je redelijk in de buurt Barendrecht. Als je daar naartoe gaat, mijn kinderen willen daar dan soms wel eens naartoe. Maar alleen maar voor die Zweedse balletjes. Maar dan moet je daarna toch, als je klaar bent, moet je heel die winkel door. Om bij de uitgang te komen. Ik heb nog geen sluiproute naar buiten gevonden. Maar als ik dan luister naar die vragen die mijn kinderen stellen, dan moet ik toch ook een beetje hier aan denken. Het leven, ook het leven met God, lijkt soms wel een doolhof. En opeens kwam in mijn gedachten, bij dat woord IKEA, maar wacht eens even, je kan er wel een mooie afkorting van maken. En dan krijg je, ik kan echt alles. En uiteindelijk geloof ik, dat zie je ook wel, je komt met het benodigde artikel eruit, maar uiteindelijk geloof ik dat je met Jezus uiteindelijk alles kan. Hoe moeilijk het ook is, want dat is het gewoon. En ik wil met jullie een kort stukje lezen. En ik had met Marinus afgesproken om met jullie te gaan praten over het volgen van Jezus. En daar zullen we de volgende keer, en ik weet niet precies wanneer dat is, en de keer daarop, ik weet ook nog niet wanneer het is, dan zullen we daarmee verder gaan. Het volgen van Jezus. Laten we opzoeken Lucas hoofdstuk 9. En dan beginnen we bij vers 57. En dit is nou precies zo'n tekst waarvan mijn kinderen zouden zeggen van, waar gaat dit over? En wat bedoelt Jezus hier nou mee? En misschien snap je als we het gelezen hebben wel wat ik daarmee bedoel. Het gebeurde toen zij onderweg waren. Ze waren onderweg samen met de Heer Jezus naar Jeruzalem. Want de Heer Jezus zou moeten gaan sterven. Dat iemand tegen de Heer Jezus zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vogels hebben holen en de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. Bij mijn ouders thuis vroeger hadden wij een boek. En misschien kennen sommigen van jullie dat boek ook wel. Dat was een boek met allemaal tekeningen van de kunstenaar Escher. Wie heeft van die kunstenaar gehoord? Wie kent die tekening? Ah, heel veel mensen. Oké. Okay. En er waren periodes bij dat ik als klein jongetje haast elke dag dat boek uit de kast pakte om die tekeningen te bekijken. Het fascineerde me enorm. Escher was een expert in het tekenen van dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Dingen die niet kloppen en toch kijk je ernaar. Denk je van, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik zal er twee laten zien. En degenen die de kunstwerken kennen, die herkennen het wel. Ja, bijvoorbeeld dit soort dingen. Die trappen allemaal in een ander perspectief. Klopt niets van. Aan de andere kant, ja, het klopt ook weer wel. En ik zal er nog eentje laten zien. En deze, ik kon hier als kind wel minutenlang naar kijken. Want je ziet dat water stromen. Het gaat tegelijkertijd naar boven, het gaat tegelijkertijd naar beneden. Dat kan niet. Maar ook als je naar die zuilen kijkt, moet je maar goed kijken. En naar dat perspectief, ergens klopt het niet. En toch maakte hij dat. Nou, en zo heeft hij nog vele andere tekeningen gemaakt met bepaalde dimensies erin, perspectieven erin, die enerzijds heel verwarrend zijn, andere kant prachtig. En je denkt, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? En nou hebben we net met elkaar een kort stukje gelezen uit Lucas hoofdstuk 9. En dat waren drie hele korte gesprekjes tussen de Heer Jezus en drie verschillende personen. En bij mij staat daarboven het volgen van Jezus. En daar zou ik dus heel graag vandaag daar een beginnetje mee willen maken. En eens na willen denken van, hoe kan het nou eigenlijk dat het aan de ene kant zo moeilijk is om Jezus te volgen. En aan de andere kant, we kunnen het. Het is een onderwerp, het volgen van Jezus, waarin je geconfronteerd wordt met jezelf. Althans, ik wel. En ik ga ervan uit, jij ook. Want de woorden van de Heer Jezus zijn soms heel confronterend. En ik wil straks heel kort met jullie gaan nadenken over dat eerste gesprekje wat we lazen. Over die vossen en die vogels. Maar waarom begon ik nou eigenlijk met een plaatje van een doolhof? En een plaatje van wat kunstwerken van die meneer Escher? Dat doolhof, hè, wat staat voor aan de ene kant, waar is de uitgang, hoe gaat me dit lukken? En uiteindelijk lukt het je. Maar ook die tekeningen die dan aan de ene kant niet lijken te kloppen, die zo fascinerend zijn, omhoog gaan, omlaag gaan tegelijkertijd. Tekeningen die niet helemaal te begrijpen zijn, maar aan de andere kant, hoe langer je ernaar kijkt, hoe beter je erover gaat nadenken, het vraagt aandacht. En ik geloof dat het met de Bijbel en dat het met de Heere God en dat het met de Heere Jezus eigenlijk ook zo werkt. Bijvoorbeeld die tekst die we net gelezen hebben uit Lucas 9. Aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn dat de Heere Jezus in gesprek gaat met mensen. Maar aan de andere kant lijken de dingen die hij soms zegt, ook in dit stuk wat we lazen, het lijkt soms zo tegenstrijdig. Wat zegt hij nou eigenlijk? Waarom zegt hij die dingen? Was hij dan een beetje boos of zo? Of keurde hij dingen af? Of hoe zit dat nou? En eigenlijk is het helemaal niet zo makkelijk om de Bijbel te begrijpen. Het is niet zo makkelijk om de Heer Jezus te begrijpen. Maar we hebben één voordeel. En ik denk dat jij dat ook hebt ontvangen toen je tot geloof kwam. Kreeg je de Heilige Geest. Werd je vervuld met de Heilige Geest. Amen. En de Heilige Geest helpt je daarmee. Maar hoe komt het nou dat de Bijbel zo ontzettend ingewikkeld is? Hoe komt het nou dat de woorden van de Heer Jezus soms zo moeilijk te begrijpen zijn? Ik denk dat dat komt omdat de Bijbel gaat over de God die oneindig groot is. En die oneindig grote God niet te bevatten, die God die is in contact gekomen met mensen. Die God die nog groter is dan wat wij ons voor kunnen stellen. Ik las ergens dat er over God gezegd werd, hij is oneindig veel dimensionaal. En nou heeft die Escher heeft ook talloze dimensies weten toe te passen in zijn tekeningen. Hij wist zo te tekenen dat het perspectief niet leek te kloppen, maar toch ook wel. Je zou er zomaar van in de war kunnen raken. Hoe kan dat nou? En dat is denk ik hoe het met de Bijbel ook werkt. Het is ook niet voor niets hè, dat heel veel wetenschappers of mensen die niet geloven, en je hebt misschien ook wel zulke gesprekken gehad, altijd wijzen naar die tegenstrijdigheden in de Bijbel. Dat heb je misschien wel meegemaakt. Van ja, maar hier staat dat en daar staat dat. Hoe kan dat? Of ze wijzen op dingen die niet lijken te kloppen. En dan zeggen ze, zie je wel, God bestaat niet. Want de Bijbel klopt niet. Laat staan de Heer Jezus. Het is onmogelijk dat iemand sterft en dan opstaat uit de dood. Hij leeft dus niet, zal er gezegd worden. Maar ik geloof dat je dat alleen maar kunt geloven en dat je alleen maar met God kunt omgaan als je je 100% beseft dat God oneindig groot is. Amen. Job bijvoorbeeld kwam daarachter. Job maakte heel veel mee. En in Job 38, daar lees je dat hij zijn beklag doet. Waarom maak ik dit allemaal mee? Ik snap er helemaal niets meer van. Maar dan gaat God antwoorden. En dan zegt God heel veel. En ik noem maar een paar dingen, maar dan zegt God bijvoorbeeld, maar Job, waar was jij dan toen ik de aarde maakte? Was jij daar soms bij? Job, kan jij bij mijn schatkamers die vol met sneeuw zijn komen? Kan je dat? Hey, en Job, wie heeft de sterren geplaatst aan de hemel en wie houdt ze vast? Weet jij, Job, wat er in de hemel wordt besproken? En zo kunnen we nog een heel eind doorgaan. En dan komt Job uiteindelijk tot de conclusie dat hij het verkeerd zag. En dan zegt hij helemaal aan het einde, dan zegt hij tegen God als het ware, ik heb spijt van dat ik getwijfeld heb aan uw oprechtheid, aan uw liefde, aan uw goedheid. Sterker nog, dan zegt Job tegen de Heere God, ik was aan het praten over dingen waar ik eigenlijk helemaal niets zinnigs over kon zeggen. Dat zei Job. En ik hoop zo hè, dat die woorden van Job ook jou en u en mij mogen bemoedigen deze morgen. God is nou eenmaal niet altijd helemaal te begrijpen. Niet te bevatten. Maar één ding staat vast. God heeft alles in handen. Hij heeft alles onder controle. Amen. En weet je wat zo mooi is? Die grote God, die heeft zoveel liefde voor mensen en houdt ook zoveel van jou, dat hij weet hoe moeilijk het is om hem te volgen. En hij heeft ons daarmee geholpen. God is namelijk degene die is gaan spreken tot mensen en ook tot jou en tot mij. En dat deed hij op de allermooiste manier door zelf als mens te worden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Mens onder de mensen. En toen de Heer Jezus op aarde was, zo dicht bij de mensen, begrepen de mensen hem toen wel allemaal, toen hij zo tastbaar en zichtbaar aanwezig was. De Heer Jezus stuitte ook toen op heel veel onbegrip. Al was hij mens geworden, hij was wel Gods zoon. Maar toen hij begon met zijn grote bediening op aarde, met zijn onderwijs, met zijn wonderen, was hij overigens wel binnen no time was hij beroemd, maar ook berucht. In Lucas 4, daar staat dat Jezus aan het begin van zijn onderwijs door iedereen werd geprezen. Men dacht, is hij dan die lang verwachte koning? Is hij dan die lang verwachte koning die ons gaat verlossen van die ellendige Romeinen? Hun hoop was op hem gevestigd. Maar het was maar van korte duur, want niet veel later werd het al een stuk minder positief. De Heer Jezus was in Nazareth, dat was zijn thuisbasis. En daar sprak hij de profetische woorden uit over zichzelf, waarin hij als het ware zei, ik ben de verlosser. Ik ben degene die echt waarlijk vrij maakt. En de eerste reactie klonk nog wel positief. Daar staat er in Lucas 4, vers 22. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? En dat lijkt wel een hele enthousiaste reactie. Hele positieve reactie, maar in hun hart was het anders en de Heer Jezus merkte dat. En de Heer Jezus zei, jullie denken dat ik niet in orde ben. Jullie denken dat ik ziek ben. Jullie denken dat ik een dokter nodig heb. En dat had hij goed. Sterker nog, de mensen wilden hem toen al ombrengen. Ze wilden hem van een berg afduwen, zodat hij zou gaan sterven. En waarom vertel ik dat nou? Omdat ik wil laten zien dat ook toen Jezus lijfelijk zo zichtbaar en tastbaar aanwezig was, dat het ook toen nog steeds moeilijk was om hem te begrijpen en om te doorgronden. En logisch dat het voor ons ook niet altijd makkelijk is. Maar nogmaals, wij hebben wel de Heilige Geest ontvangen. En ik hoop dat je die ook ontvangen hebt. Zodat wij wel kunnen geloven in hem. Want ik denk dat zonder de Heilige Geest in jouw leven, daar is alles omtrent het grote werk van de Heer Jezus, daar is alles omtrent de Bijbel, is apart en vreemd en dwaas zelf, zegt de Bijbel. 1 Korinthe 1 vers 18 zegt dat. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaat wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Is dat voor jou ook een kracht van God? Nou, in alles wat we nu besproken hebben, wil ik dus een paar keer gaan nadenken over die moeilijke woorden die we vandaag lazen van de Heer Jezus. Met dat alles in gedachten zul je snappen, het is geen eenvoudige klus om hem te volgen. Maar we kunnen het. Paulus zei tegen de Korintiërs in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Zo'n vertrouwen hebben wij nu door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn. We kunnen het niet zelf. Iets te denken als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dat geldt ook voor dat stukje wat we lazen uit Lucas hoofdstuk 9. Als je puur alleen naar die woorden zou kijken van die vossen, die vogels en het begraven van die doden en niet ofwel afscheid nemen, dan zou je inderdaad kunnen denken van, wat staat hier, wat zijn dit voor een woorden? Zegt Jezus dat echt? Hoe dan? Wat bedoelt hij daarmee? Maar als je vol bent van de Heilige Geest, dan zul je merken dat het woorden zijn van leven. Woorden van eeuwig leven. Want als je vol bent van de Heilige Geest, gebeurt er iets heel wonderlijks. In 1 Korinthe 2 vers 5, daar staat dat ons geloof bestaat niet in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En het volgende vers gaat het erover dat die wijsheid van God is groter dan de wijsheid van zelfs de allerhoogste wereldleiders. Maar als jij vervuld bent met de Heilige Geest, dan is er iets voor jou wat prachtig wat Paulus schrijft in hetzelfde hoofdstuk. Dan zegt hij, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen enkel mensenhart is opgekomen, dat is wat God heeft bereid voor diegenen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Dat gebeurt er als jij vol bent met de Heilige Geest. Als je vol bent met zijn geest, dan zul je steeds meer en meer en meer en meer gaan leren wie God is. Je zult iedere keer meer en meer gaan leren wie de Heer Jezus is. Je gaat hem beter leren kennen. En dan zullen er altijd dingen overblijven waar je vraagtekens bij hebt of waarvan je denkt, hoe zit dat nou? Of ik snap het niet. Maar vol met de Heilige Geest zul je steeds meer en meer snappen en hem kennen. En lieve broeders en zusters en jongens en meisjes, ik hoop dat wat we nu besproken hebben, dat het ook jou mag helpen om God meer te gaan begrijpen. En dat brengt ons dan bij dat eerste korte stukje uit Lucas 9 wat we lazen. En ik wil die twee versen graag nog één keer lezen. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En dit noem ik weer zo'n, nou laat ik het maar zeggen, Escher-achtig stukje. Zo'n stukje waarvan je denkt, hoe kan dit nou precies? Want we hebben gelezen, er is iemand die heel graag een volgeling van de Heer Jezus wil zijn. Althans, zo komt het op mij over als je het zo leest. Iemand die heel enthousiast is. Ik ga u volgen overal waar u ook naartoe gaat. Nou, dat is heel enthousiast. Maar wat vreemd dat de Heer Jezus dan blijkbaar iets minder enthousiast reageert. God zoekt toch juist mensen die helemaal voor hem willen gaan. Dat leren we onze kinderen. Dat hebben we onszelf denk ik wel geleerd. Hij wil toch dat we voor hem gaan, dat we voor hem kiezen. Sterker nog, ik zal u volgen overal waar u gaat. Dat is nogal wat. Nou weten we vanuit het Matthäus-evangelie dat deze man heel veel wist van God. Hij wordt daar een schriftgeleerde genoemd. En wie dat dan precies was, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik denk dat dat ook niet zo heel belangrijk is. Ik denk dat het veel belangrijker is, wat zei Jezus tegen hem? Dat vreemde antwoord van die vossen, van die vogels. En uit dat antwoord van de Heer Jezus kunnen we wel een beetje afleiden van ja, klopte het wel helemaal wat die man zei? Wilde hij wel echt hem volgen of begreep hij wel wat het was? Het had kunnen zijn hè, dat deze man dacht van nou, dit is die koning die ons gaat bevrijden van die vervelende Romeinen. Laat ik maar dicht bij hem blijven, dan zit ik in ieder geval veilig. Had gekund. Maar het had ook kunnen zijn dat hij zich niet besefte wat hij zei. Dat hij niet besefte van ik zal u volgen overal waar u gaat. En eigenlijk niet helemaal door had van ja, wat zeg ik hier nou eigenlijk mee? Waarom zeg ik dat? Omdat de Heer Jezus in Lucas 9, dat is een lange hoofdstuk, als je daarvoor zal gaan lezen, zul je dat zien. Namelijk 2 keer toe had gezegd dat hij heel spoedig zou moeten gaan lijden. Hij had gezegd, ik ga vermoord worden. Maar hij zou ook weer opstaan uit de dood. En die man die hem zo enthousiast wilde volgen, overal waar die Jezus zou gaan, zou hier nooit aan kunnen voldoen uiteraard. Ja, misschien letterlijk zou hij nog met de Heer Jezus mee kunnen gaan en voor en met de Heer Jezus gaan sterven. Dat had misschien gekund. Maar Jezus en Jezus alleen kon die weg gaan die redding bracht voor de hele wereld. Dat kon niemand anders. Het was dus een onmogelijke opgave voor deze man om de Heer Jezus werkelijk te volgen overal waar hij naartoe zou gaan. En dan had Jezus nog wat gezegd. Dat staat ook in Lucas 9, in vers 23 en vers 24. Als iemand, en dat sloeg natuurlijk ook op die man, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie het leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Nou, dat zijn nogal pittige woorden, denk ik. Dagelijks je kruis opnemen, dat wil eigenlijk zeggen dagelijks sterven aan jezelf. Dagelijks ervoor kiezen dat de Heilige Geest door jou heen werkt en dat Christus regeert in jou en in de keuzes die je maakt en de dingen die je doet. Deze man die dit zo enthousiast zei, hij besefte zich nog niet goed wat achter Jezus aangaat, wat dat eigenlijk inhield, wat het betekent. En hoe weten we dat nou? Nou, dat weten we door het antwoord wat de Heer Jezus gaf. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dat vind ik dus een beetje een Escher-achtig antwoord. Want de Heer Jezus had op zich best wel slaapplekken hoor. We weten dat ook vanuit de Bijbel dat hij bijvoorbeeld in Capernaum sliep. Maar waarom zei hij dit dan? Wat bedoelde hij daar dan mee? Vossen zijn heel de nacht aan het jagen. Op zoek naar voedsel voor een jongen, voor zichzelf, om te overleven. Maar gelukkig, ze hebben ook een plek om te rusten. En ook vogels zijn op zoek naar voedsel. Ook weer voor een jongen, ook weer voor zichzelf. Zijn daar druk mee in de weer. Maar hebben ook plekken om te rusten. Maar met Jezus was het anders. Misschien vind je het een beetje vreemd wat ik nu zeg. Maar de Heer Jezus was continu aan het jagen. Die vossen deden dat afwisselend met rust. Maar de Heer Jezus was continu aan het jagen. En wat bedoel ik dan met jagen? Zijn grote missie is... om de buit terug te pakken van Satan. Zijn grote missie was en zijn grote missie is om armen het evangelie te brengen. Ja. Om blinden weer te laten zien. Om mensen die gevangen zijn vrij te maken. Om mensen die verslagen zijn weg te zenden in vrijheid. Dat is zijn grote missie. Daarvoor kwam hij op aarde. En dat was niet een 9-tot-5 functie of een 9-tot-5 baan. Dat was iets wat hij al tijd mee bezig was. En toen de Heer Jezus op aarde was, en daarom vieren wij ook vandaag het avondmaal, stond alles in dit teken. Verkondigen van het eeuwige koninkrijk van God om mensen vrij te maken. En dat kostte hem alles. Geloof je dat ook? Het kostte hem alles. En als je echt een volgeling van de Heer Jezus wilt zijn, dan is dat ook een 24-7 missie. Dat is niet iets voor bepaalde tijden of voor bepaalde dagen. Als je een volgeling van de Heer Jezus wilt zijn, dan is dat voor altijd. En dat betekent je eigen leven loslaten en iedereen weer iedere dag weer zeggen, ik wil geleid worden door de Heilige Geest. En dat is een hele opgave, vind ik zelf. Maar hoe zit dat dan met het idee dat de Heer Jezus aangeeft dat hij eigenlijk geen rust had? Dat is ook wel een beetje apart, toch? Want het geeft ons namelijk heel veel rust te weten dat we een kind van God zijn. Het geeft ons heel veel rust dat de Heer Jezus ons bevrijd heeft. En die rust noemen we wel innerlijke vrede. Want dan weet je, prijs God, al mijn zonden zijn vergeven. Hij zorgt voor me, hij is met me. En we gaan hem weer ontmoeten en we zullen in dat koor gaan zingen waar we vanochtend van hoorden. En dat geeft rust. Maar het tegenstrijdige is dat de Heer Jezus volgen ook wel eens onrust kan geven. Of hebben jullie dat nooit gehad? Het blijft een beetje stil. Maar ik bedoel er het volgende mee. Als je Jezus volgt, wie kom je dan ook elke dag tegen? Komt jezelf tegen. Als je Jezus wilt volgen, word je geconfronteerd met jezelf. Waarom lukt het me toch niet om hiermee af te rekenen? Waarom lukt het me toch niet om liefdevol te reageren in plaats van geïrriteerd? En wat dacht je dan van dat we opgeroepen worden om waakzaam te zijn? Nou, waakzaam en slapen, dat zijn twee aparte dingen. Maar we worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Want de Heer Jezus zal terugkomen en zijn we daar klaar voor. Maar die onrust kan ook veroorzaakt worden door andere dingen. Van mensen in je omgeving begrijpen je niet omdat je van Jezus houdt. Je wordt misschien zelfs wel belachelijk gemaakt omdat je van Jezus houdt. Of je wordt niet begrepen omdat je hem volgt. Allemaal dingen die je mee zal maken en meegemaakt hebt misschien wel als christen, als volgeling van Jezus, wat onrustig is. En dat betekent dat als we naar die tekst kijken die we vandaag lazen, dat deze man helemaal niet werd afgewezen door de Heer Jezus, maar de Heer Jezus wilde hem even heel flink aan het denken zetten. Weet je zeker dat je mij wil volgen? Weet je waar je aan begint? En daarom wil ik dat ook vandaag en de komende keren met jullie bespreken en ook hier in het midden neerleggen. En als je zijn volgeling al bent, en ik ga ervan uit dat de meesten dat zijn, besef je je goed wat het betekent dat je zijn volgeling bent. En is het inderdaad wat je ervan verwacht had toen je ooit ja zei tegen hem? En wil je dat wel? En ken je de Heer Jezus nog niet, zou je hem dan wel willen leren kennen? En als ik natuurlijk op deze manier die vragen stel, dan zou je juist het gevoel kunnen krijgen van, oké, het is dus blijkbaar niet heel erg aantrekkelijk om christen te zijn of om Jezus te volgen. Nou, makkelijk is het niet. Maar ik zei het al en ik heb het gelezen vanuit de Korinthebrief. God heeft ons wel bekwaam gemaakt om zijn dienaren te zijn. Met God kunnen we het wel. Met de Heilige Geest kunnen we wel zijn volgeling zijn. En kunnen we dus zeggen, ik kan echt alles. En dan wil ik graag afsluiten daarmee met het volgende. Ik had voorgelezen dat de Heer Jezus op een gegeven moment zei, wie achter mij wil komen. Achter Jezus aangaan, dat is echt iets heel moois. Voor de zomervakantie hadden wij een personeelsuitje. En volgens mij was het niet ver hier vandaan. En dat was in een escape room. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar je gaat dan als team daar naartoe en je wordt daarin gedropt. En dan gebeurde het volgende. Op een gegeven moment kwam je in een soort kelder uit. Is iemand daar wel eens geweest? Want volgens mij is het in Zoelen en dat is hier niet ver vandaan volgens mij. Nou, je kwam in een kelder uit, stond water in en het was een doolhof. En we gingen met groepjes van ongeveer 10 collega's, moest je daarin. En de bedoeling was natuurlijk om daar uit te komen. Maar we hadden niet echt een vooropgesteld plan. En heel veel collega's vonden het ook heel erg spannend en eng. Want het was donker, die lange donkere tunnels. Je staat tot hier in het water. En dan zie je in de verte af en toe een klein lampje branden. Maar er moesten ook codes gezocht worden. Dus ik was op een gegeven moment, dan word ik toch een beetje fanatiek, was ik om mijn eigen houtje die gangen ingegaan. En het werd steeds stiller en het werd steeds stiller. En ik was heel trots, want ik had wel een code gevonden. Maar collega's waren allemaal andere kanten opgegaan. En ik hoorde eerst nog wat hier en daar wat gegil en wat angstige geluiden. Maar toen werd het stil en stil. En ik denk, oké, het zal wel. En ik liep weer vol trots door die donkere gang terug. En ik zag al mijn collega's niet meer. En ik dacht, het is vervelend, want we hebben deze code nodig om hier uit te komen. En na een tijdje kwam een van mijn collega's, Evert heet hij, kwam opeens op zijn laarzen door het water aanlopen. En hij zegt, hey Chris, waar bleef je nou? Ik zeg, ja, ik heb een code gezocht om eruit te komen. Man, we staan al 10 minuten buiten. Oké, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Maar toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik eraan denken. Het gaat over achter Jezus aangaan. Als we van tevoren hadden afgesproken, we gaan achter één iemand aan en die zegt waar we naartoe moeten gaan, dan komen we tegelijkertijd er wel uit. Maar nu waren we allemaal, en sommigen ook nog met angst ook, een verkeerde kant op gegaan. En ik dacht nog dat ik zo goed bezig was. Maar als je achter Jezus aangaat, betekent dat hij voorop gaat. Dan kom je nooit op plekken waar de Heer Jezus niet is geweest. Als je achter de Heer Jezus aangaat, kom je dus altijd op de goede plek. En daar hebben we het over gehad, hè, dat de Bijbel niet makkelijk is. En dat God soms moeilijk te doorgronden is. En dat dingen soms zo tegenstrijdig lijken. Maar ik denk ook dat ik wel wat bemoedigingen in ons midden heb kunnen neerleggen. Job kon niet anders dan erkennen, u bent God en ik vertrouw op u, al snap ik er soms helemaal niets van. En we hebben het ook gehad over dat de Bijbel, het woord van God, zonder de Heilige Geest misschien wel eens een beetje dwaas lijkt. Maar als je vervuld bent met de Heilige Geest, is het een kracht van God. En die kracht van God, die maakt ook jou en mij bekwaam om hem te volgen. En hem volgen betekent dat je steeds meer en meer en meer gaat zien wie hij is. Je gaat hem beter kennen. Dan zul je zelfs dingen gaan ontdekken en zien die niemand ooit heeft kunnen zien of horen, maar die God wil laten zien aan diegenen die hem liefhebben. Ja, en dan had je die man waar we net over gelezen hebben, die enthousiaste man. Maar die man had blijkbaar nog heel veel te leren. Je kan Jezus pas volgen als je je eigen belangen opzij wilt zetten. Als je wilt luisteren naar wat Gods wil is. Dan kan en dan mag je achter Jezus aangaan. En dan krijg je een leven, wat ik dan maar even noem, om maar bij de plaatjes te blijven die ik heb laten zien. Dan krijg je een beetje dat Escher-achtige leven. Een leven waar de Heer Jezus voorop gaat. Een leven waarin je aan de ene kant heel veel onrust zult ervaren. Want je moet iedere dag weer je kruis opnemen en achter hem aangaan. Je wordt geconfronteerd met jezelf en noem maar op. Maar aan de andere kant een leven vol rust en innerlijke vrede. Want hij gaat voorop en hij leidt je en hij brengt je naar de allerbeste plek. En daarmee wil ik jullie deze ochtend zegenen. In Jezus' naam. Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we mochten beginnen om u groot te maken en om u te aanbidden. En dank u wel dat u in ons midden bent. En dank u wel voor de Heilige Geest. Want als ik soms naar mijn eigen kinderen kijk en als ik eerlijk ben ook naar mezelf kijk, dan is het soms zo ontzettend moeilijk om u te volgen. En om achter de Heer Jezus aan te gaan. En soms is het zo moeilijk om de Bijbel te lezen en te snappen wat er staat. Maar prijs de Heer, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En die geest maakt ons bekwaam om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. We willen ons helpen om in die wetenschap en om in die kracht en in die bemoediging vandaag ook weer naar huis te gaan. Dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat we echt alles kunnen, omdat we vol zijn van Gods geest. En omdat de Heer Jezus voorop gaat. Ik wil daardoor ook iedere jongen, ieder meisje, iedere broeder en zuster hiermee zegenen. In de naam van Jezus. Dat hij voorop mag gaan. In welke situatie je ook bevindt. Maar laat hem voorop gaan. En wees vervuld met de Heilige Geest. In de naam van Jezus, onze leidsman en verlosser. Amen.